me anything. Jan Postma.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Vandaag kun je me alles vragen over de verengelsing van het hoger onderwijs. En het viel al op, hè. Ik had gelijk al wat Engelse woorden te pakken daar. Dus dan weet je hoe ver die taal inmiddels in het Nederlandse taal erin is geslopen. Op hogescholen en universiteiten is dat nog steeds meer. Er wordt meer en meer in het Engels lesgegeven. En daarmee komt er ook meer kritiek op die verengelsing van het onderwijs. Is die kritiek nou terecht? En waarom gebeurt het eigenlijk? Heeft dat met geld te maken? Zijn er andere dingen in het spel? Wat zijn de voor- en nadelen? Precies dat en meer onderzocht de Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW. En die verkenning kwam vanochtend uit en werd gepresenteerd aan minister van Onderwijs en Cultuur Jet Bussemaker. Nou, daarom hebben we het erover vandaag. Heb jij nou een vraag over Engels in het onderwijs? Of misschien een ervaring? Ben je student of docent en denk je van, hier heb ik wel wat aan toe te voegen. Ik weet precies hoe het gaat. Doe dat dan via Twitter, @BNR, via Facebook of e-mail naar askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op onze website bnr.nl. Of bel me, 020-468-400, kun je je vraag straks live in de uitzending stellen. Nou goed, mijn gast vanuit onze studio in Den Haag vandaag, Janneke Gerard. Zij is de voorzitter van de commissie van de KNAW die het onderzoek deed naar dat taalbeleid in het hoger onderwijs. Welkom.
Dank u wel.
Ik hoor enige vertraging, maar dat komt zo vast goed met de lijn. In welke taal heeft u zelf college gehad?
Dat is alweer een tijdje geleden, maar dat was in het Nederlands.
Terug. Ja, gewoon in Nederland. Alles in Nederlands.
Ja, ik geef zelf wel les in het Engels, maar ik heb destijds mijn eigen onderwijs in het Nederlands gevolgd.
Oké, nou gaan we het zo ook nog eventjes wat meer over hebben, over uw eigen ervaringen. Maar laten we eerst eventjes die verkenning bekijken. En dan eerst eventjes helemaal bij het begin beginnen. Wat zegt de wet er eigenlijk over? Mag een hogeschool of een universiteit zelf besluiten of ze in het Engels of in het Nederlands college gaan geven?
In feite mag dat inderdaad wel. Dus de wet heeft als uitgangspunt dat onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Maar als de opleiding daarom vraagt, of als er veel studenten uit het buitenland afkomstig in het onderwijs deelnemen, dan mag het eventueel ook in het Engels of in het Frans of welke andere taal dan ook worden aangeboden.
Het mag echt elke taal zijn?
In ieder geval staat er in de wet zelf geen beperking daarop.
En er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom die scholen en universiteiten daarvoor kiezen om het in het Engels of in een andere taal te doen. Laten we die eens even afgaan. Waar het meeste kritiek op is, uit concurrentieoverwegingen. Gewoon meer geld verdienen, denk ik? Of gaat het om buitenlandse studenten binnenhalen?
Ja, het gaat voor een deel wel een beetje om buitenlandse studenten binnenhalen. Maar dat is misschien wel iets te gemakkelijk gezegd, hoor. Maar waar het ook om gaat is dat je als universiteit wil je gewoon graag hoogstaand onderwijs op een bepaald vakgebied aanbieden. En wat er soms gebeurt is dat één opleiding, geschiedenis of Nederlandse taal en letterkunde, besluit om over te gaan naar het Engels. En als dat dan heel veel studenten blijkt te trekken, kan een andere universiteit denken van, dan raken wij allerlei studenten kwijt aan die andere opleiding. Dus misschien moeten wij dat ook nu maar gaan doen.
U noemt nu Nederlands. Zijn er inderdaad opleidingen Nederlands aan Nederlandse universiteiten die in het Engels gegeven worden?
Er zijn in ieder geval opleidingen waarin ook in een vak Nederlandse taal en letterkunde vakken in het Engels worden gegeven. Bij mijn weten is er geen opleiding die helemaal in het Engels wordt aangeboden. Nee. Maar er zitten op zichzelf wel wat Engelstalige keuzevakken in, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Dat klinkt dan ook wel weer logisch. Maar u gaf net aan het binnenhalen van die buitenlandse studenten. Dat ligt een stuk genuanceerder. Hoe zit dat dan? Want wat ik wel eens hoor is dat dan zo'n hogeschool denkt van, die buitenlandse studenten, daar krijgen we dan, daar verdienen we meer geld aan. Dus die willen we binnenhalen. Dus gaan we in het Engels lesgeven. Is goed voor ons.
Universiteiten en ook hogescholen willen wel graag buitenlandse studenten binnenhalen. Dat is eigenlijk zelden om het geld te doen. Je verdient er namelijk ook weer niet zo gek veel aan. De reden waarom universiteiten en hogescholen dat graag willen heeft te maken met de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit daarvan. Het kan gewoon goed zijn voor je onderwijs op het moment dat je ook buitenlandse studenten in dat onderwijs hebt zitten. Dat kan ervoor zorgen dat je veel meer uitwisseling hebt van ervaringen, dat je ook heel goede, getalenteerde mensen uit het buitenland kunt halen. En dat haalt het hele niveau van een opleiding omhoog. Dus ook al om die reden is die internationalisering ook wel heel wenselijk voor de kwaliteit van het onderwijs.
Maar dan hoor ik u zeggen, dus die kwaliteit willen we binnenhalen en dan willen we best overstappen op het Engels. Maar om naar het Engels over te stappen, dat is niet meteen dat verdienmodel, dat kost misschien zelfs wel geld.
Dat kan inderdaad geld kosten. Nou, die hele bekostigingssystematiek die zit heel ingewikkeld in elkaar, hoor. Het is eigenlijk alleen zo dat universiteiten en hogescholen meer collegegeld mogen vragen van studenten van buiten de Europese Unie. Maar heel vaak gaat het dan op een bedrag dat, nou ja, ten hoogste kostendekkend is. Mm-hmm. Tegelijkertijd kosten die studenten inderdaad ook best wel wat geld. Omdat zeker als je ze goed wil laten integreren en wil inbedden in je eigen onderwijsomgeving, ja, dan moet je allerlei voorzieningen aanbieden. Hè. Dus dan moet je variërend van allerlei cursussen over interculturele vaardigheden tot goede taalkursussen erin zetten.
Er ligt nogal wat ingewikkelder inderdaad.
Ja, dat kost geld.
Nou, wat je natuurlijk ook misschien wel het meest hoort, is de arbeidsmarkt. Is dat ook een terecht? Wordt er al vaker op de arbeidsmarkt gevraagd, kan alles in het Engels doen? Dat is belangrijk.
Nou, wat voor ons rapport heel belangrijk is dat we op dit soort punten steeds gezegd hebben van, nou, het is ontzettend verschillend. Dus de arbeidsmarkt is heel erg divers. Er zijn bepaalde takken van sport waarin je heel veel Engelstalige bedrijven hebt, internationale bedrijven. En nou ja, als veel van je afgestudeerden daar komen te werken, dan is het nuttig dat die mensen een bepaald niveau van Engels beheersen. Mm-hmm. Andere onderdelen van de arbeidsmarkt die blijven nog steeds heel sterk Nederlandstalig. Hè? Ik bedoel, als het gaat om het onderwijs op basisscholen of op middelbare scholen. Of als het gaat om ambtenaren bij de gemeente, die spreken nog steeds gewoon Nederlands.
En ja.
Ja, als je daarvoor opleidt, moeten je afgestudeerden natuurlijk ook gewoon goed Nederlands spreken.
Ja, inderdaad. Lijkt me ook belangrijk. Ik ga u een paar feiten of fabels voorleggen. U mag zeggen feit of fabel. En dan krijgt u daarna meer ruimte om het wat te nuanceren of wat verder uit te leggen. Door meer Engels te spreken ga je slechter Nederlands spreken. Is dat een feit of een fabel?
Ik zou zeggen dat ik moet zeggen, ik weet het eerlijk gezegd niet eens precies. Het is niet per se zo dat je doordat je meer Engels spreekt ook echt altijd slechter Nederlands zou gaan spreken. Dat is heel sterk individueel bepaald en afhankelijk van de context.
Oké, ik zet dan even fabel neer. Gaan we het er zo wel wat uitgebreider over hebben. Met Engelse colleges heb je meer kans op een goede baan. Is dat een feit of een fabel?
Dat is in ieder geval een fabel.
Dat is gewoon een fabel. En tenslotte, aan Chinees leren heb je veel meer profijt dan Engels. Feit of fabel?
Lijkt mij ook een fabel, maar ook die is lastig.
Kan ik me voorstellen. Maar om wel even met die laatste door te gaan. De nieuwe wereldmachten, die spreken misschien helemaal geen Engels meer. Nou snap ik dat dat misschien in de academische wereld wat minder belangrijk is. Maar valt er ook wat voor te zeggen om onze focus wat breder dan alleen dat Engels te richten? Dat we bijvoorbeeld Chinees als voertaal moeten gaan doen in plaats van Engels? Of ben ik dan wel een paar stappen te ver?
Ja, we hebben in ons rapport ons vooral gericht op de vraag of Nederlands of Engels moet worden gekozen. Dus allerlei andere talen, zoals Frans, natuurlijk ook van oudsher een belangrijke diplomatieke taal bijvoorbeeld, of Chinees of Spaans.
Ja.
Ook een belangrijke taal. Daar hebben wij zelf niet naar gekeken, dus we weten ook niet hoe groot de vraag daarnaar is of hoe groot de markt daarnaar is. Ik weet wel dat er op dit moment ander onderzoek naar wordt gedaan, maar op basis van ons onderzoek kan ik daar helaas niks over zeggen.
Nee, inderdaad. Nou, over met Engelse colleges, dat je daar meer kans op een goede baan hebt, dan zei u heel duidelijk fabel.
Ja, zeker. Ook als je een Nederlandstalige opleiding hebt gevolgd, kun je natuurlijk nog steeds een uitstekende baan vinden. Al is het maar omdat zelfs als je dan zou zeggen van, nou ja, maar ik wil toch op zijn minst dan een prachtige baan hebben bij een Engelstalige instelling. Is het niet zo dat je, als je Engelstalig onderwijs hebt gevolgd, dat je daar automatisch beter voor gekwalificeerd bent dan wanneer je een Nederlandstalige opleiding hebt gevolgd. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld nog een jaar in het buitenland bent gaan studeren of een aantal hele goede cursus Engels hebt gedaan.
Hoe zat dat met u eigenlijk? Had u achteraf liever ook wel colleges in het Engels gehad, of is het eigenlijk wel prima zo gelopen met alleen Nederlands onderwijs?
Nou, bij mij is het inderdaad wel prima gelopen. Ik heb wel het voordeel gehad dat ik, toen ik aan mijn proefschrift aan het werken was, dat ik toen een half jaar in Amerika ook onderzoek heb gedaan. En dan ben je in een Engelstalige omgeving en dan leer je ook heel snel heel erg goed Engels spreken en schrijven. Maar ik heb zelf niet het gevoel dat ik nou in het nadeel ben omdat ik geen Engelstalige vakken heb gevolgd.
Nee. Om met de eerste stelling dan te eindigen. Door meer Engels te spreken ga je slechter Nederlands spreken. U zei van, daar hebben we eigenlijk niet zo duidelijk onderzoek naar gedaan, hebben we eigenlijk niet zo duidelijk voor ogen. Dat is best wel gek, toch?
Ja, dan gaat het echt. Dat is echt een soort van eigen onderzoeksveld. Hè, in hoeverre het zo is dat het spreken van één taal het kunnen spreken van een andere taal kan verdringen. Dus daar hebben we niet echt onderzoek naar gedaan. Een van de zaken die ons wel is opgevallen, is dat op het moment dat je alleen maar Engelstalige vakken volgt tijdens je studie, dat je dan in ieder geval die Nederlandse vaardigheden niet verder ontwikkelt. Dus aan het einde van je studie, dan spreek en schrijf je in feite gewoon nog net zo goed Nederlands als wanneer je klaar was met je VWO of met je HAVO-opleiding. En de vraag is of dat altijd wel voldoende is om op de arbeidsmarkt goed terecht te kunnen. Dus de vraag is of je dan nog een complex stuk in het Nederlands kunt schrijven, of dat je een cliënt op een goede manier in het Nederlands te woord kunt staan.
Dus dat is wel een klein risico. Dan, je kan maar één ding echt goed leren, als ik het zo hoor. Je moet je toch ergens op focussen.
Nou, volgens mij moet je je niet per se op of het een of het ander focussen, maar moet je het juist allebei doen. Dus op het moment dat je je opleiding in het Engels volgt, is het nuttig om daarnaast ook aandacht te blijven besteden aan die Nederlandse taalvaardigheden.
Ja, inderdaad.
En dat is een beetje afhankelijk van wat je precies nodig hebt in de toekomst. Hè? Ik bedoel, op het moment dat je de hotelschool doet, is het misschien belangrijker dat je gewoon goed Nederlands kunt spreken en lezen. Terwijl als je rechten studeert, dan is het ook heel belangrijk dat je heel genuanceerd en ingewikkeld stuk kunt opschrijven.
Ja, zo een hele andere manier van Engels natuurlijk.
Ja,
gaan we het zo ook nog wat verder over hebben. En dan gaan we ook de vraag van Henk beantwoorden. En mocht je zelf nou nog een vraag hebben, gewoon in Nederlands mag hoor. 020-468-4x0. Stay tuned.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Vandaag kun je me alles vragen over Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs. Ik praat erover met Janneke Gerard. Zij is voorzitter van de commissie van de Nederlandse Academie van Wetenschappen, die dit fenomeen onderzocht. En die deed dat in opdracht van onderwijsminister Bussemaker. Nou, jij kunt me je vragen stellen over dit onderwerp via Twitter, @BNR, via Facebook, of mailen naar askme@bnr.nl. WhatsAppen kan ook, nummer staat op bnr.nl. Of bel me 020-468-4x0. En natuurlijk ook, ben je zelf docent of student en wil je het naadje van de kous weten? Hoor, ik ben lekker bezig in het Nederlands vandaag. Of juist je ervaringen delen, kom dan ook maar door, want we staan daar zeer voor open voor al die ervaringen. Ik weet niet of het een vraag of een ervaring wordt, maar we hebben in ieder geval Henk hangen. Henk, zeg het eens.
Ja, goedemiddag. Al bijna 10 minuten in de wacht, maar laat maar zitten, dat is geen vraag. Maar de vraag luidt als volgt, ja.
Nou de wind, hoor.
Ja, maar dat duurt af en toe heel erg lang. Maar goed, los ervan. Waarom heeft dit programma waar ik nu naar zit te luisteren een Engelse titel? We zitten in Nederland, we spreken hier Nederlands. Nou beheers ik het Engels vloeiend, dat is ook een punt. Maar we zitten nog steeds in Nederland. Dus waarom heeft dit programma een Engelse titel?
Ja, dan moeten we toch naar onze hoofdredacteur met een iets wat Duitse achternaam. George Freulich, die heeft dat verzonnen.
Ja, die ken ik.
Ja. Jou, die kent u ook. Ja, nou mooi. Dan weten we waar hij de vraag aan moet stellen, want ik ben bang dat ik daar niet over ga. Ik kan u wel vertellen dat het komt ook een beetje door dat internet natuurlijk. Hè. De Ask Me Anything, dat is iets wat op Reddit en op bepaalde internetfora een gebruikelijke term is. De AMA. En daar komt het vandaan. Dus dat is dan de invloed van het internet, Henk.
Ik denk dat het allemaal te maken heeft met een klein beetje interessant doenerij.
Oh.
Ja, ik denk dat George Freulich heel goed weet uit welke hoek de wind waait. Hij had gewoon, ik weet niet of wie dat allemaal verzonnen heeft, maar die persoon die het verzonnen heeft, die had gewoon een Nederlandse titel kunnen gebruiken.
En wat had jij een goede naam gevonden, Henk?
Dat weet ik niet.
Nou, kijk, dat vind ik nou jammer. Ik snap dat je kritiek hebt, maar...
Dat is jullie taak.
Oh,
jullie zijn jullie zijn een radiozender, dus dan moet je dat kunnen bedenken.
Nou, prima. Hey, punt gemaakt door Henk, dankjewel. We noemen het gewoon Vraag het Henk. Dat is misschien gewoon een goede Hollandse naam. Ik krijg ondertussen ook nog een WhatsApp-vraagje binnen van Leroy. De Nederlandse taal is doorspekt met Engelse woorden. We kijken vanaf kleins aan Engelse en Amerikaanse series en films. Is het dan iets logisch dat je die ontwikkelingen in het onderwijs terugziet? Nou, dan zijn we eigenlijk een beetje in hetzelfde thema gebleven, maar dan net even wat anders. Janneke Gerards, welke kant denkt u daar zelf bij op? Is dit nou logisch of moeten we juist ook veel harder zeggen alles gewoon in het Nederlands blijven doen?
Ja, dat is een heel lastige discussie. Het is ook een heel sterk politieke en maatschappelijke discussie. De commissie waarvan ik voorzitter was, heeft vooral onderzoek gedaan naar de vraag welke kant universiteiten en hogescholen opgaan. Maar heeft zich niet echt gemengd in die wenselijkheidsvragen. Want moeten we dit nu wel willen of niet?
Mm-hmm.
Ik denk zelf in ieder geval dat het een onomkeerbare ontwikkeling is dat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden. Heeft ook veel te maken met die internationalisering. Dus voor mij En voor de commissie is vooral de vraag geweest van ja, hoe leid je dat nou in goede banen? Hè? Dus hoe zorg je nou voor dat de kwaliteit van het onderwijs in het Engels goed blijft? Hoe zorg je ervoor dat studenten zo optimaal mogelijk worden voorbereid op hun toekomst? Mm-hmm. Maar dat is toch een net iets andere kwestie dan de vraag of er te veel Engelse woorden in onze taal zouden zitten.
En u zegt ook van de KNAW, die houdt zich niet bezig met de wenselijkheid. Waarom eigenlijk niet? Want ik kan me voorstellen dat u er daar wel een mening over heeft, ook als organisatie.
De opdracht van de minister was nu juist specifiek om eigenlijk een beetje het debat ook een klein beetje tot rust te brengen door nou eens te onderzoeken van ja, waar gaat die discussie nou eigenlijk om? En kun je misschien op het moment dat je de argumenten goed onderzoekt en op een rijtje zet tot een soort van tussenoplossingen komen die niet alleen maar zo zwart-wit zijn van het Engels is niet wenselijk of het Nederlands is juist heel wenselijk of andersom. Maar er gewoon voor zorgt van nou ja, als je misschien mengvormen kiest waarbij zowel Engels als Nederlands een plaats krijgen, kun je dat onderwijs wel op peil krijgen. En dat is ook wat de commissie wenselijk vindt, om dat soort tussenoplossingen te zoeken. Maar dat is iets anders dan de vraag van ja, welke kant moeten we op met ons hoger onderwijs in Nederland? Mm-hmm. Dat is niet aan ons om daar iets over te zeggen.
Veel grotere vraag ook eigenlijk. Ik krijg ook nog een WhatsAppje binnen van Thomas. Engels bekt gewoon lekkerder. Simple as that. Nou, kijk, dat is in ieder geval ook een duidelijke mening. U hebt in uw rapport, in uw onderzoek, daar komen een paar dingen naar voren. Een van de dingen die de KNAW zegt, die hogescholen en universiteiten die stappen soms wel wat te gemakkelijk over op dat Engels als voertaal. Hoe ziet u dat? Hoe uitzicht dat?
Ja, dat is inderdaad een van onze conclusies. Instellingen zijn iets te vanzelfsprekend soms in het maken van die keuze. Dus het is een soort van idee van nou, als we met z'n allen overstappen in het Engels, dan is dat goed voor die internationalisering. Terwijl het naar onze bevindingen veel genuanceerder en veel complexer ligt eigenlijk. Dus het is voor sommige opleidingen inderdaad heel wenselijk dat ze in het Engels worden aangeboden. En voor andere opleidingen is het juist goed dat ze in het Nederlands zijn. En voor nog weer andere opleidingen is het goed om een soort mengvorm te kiezen. En onze indruk is dat instellingen dat die nuances en die verschillen tussen al die opleidingen veel serieuzer zouden moeten nemen en veel meer op opleidingsniveau zouden moeten kijken naar wat wenselijk is.
Kunt u een voorbeeld geven van een opleiding waarvan u nou echt zegt, nou, ik snap niet dat dat in het Engels wordt gegeven?
Nou, daar hebben wij niet zozeer naar gekeken. Dus het is, we hebben niet op opleidingsniveau gekeken zodat wij zouden kunnen zeggen van nou, dat is wenselijk dat die opleiding in het Engels of in het Nederlands wordt gegeven. We hebben vooral gekeken naar het soort argumenten dat nodig is om, mm-hmm. Om die keuze op een goed geïnformeerde en logische manier te kunnen maken.
En die zijn dus niet altijd op een rijtje bij zo'n universiteit, als ik het zo van u hoor.
Nou ja, het gaat inderdaad veel meer om argumenten die dicht bij de inhoud van de opleiding zelf liggen. Hè? Dus het gaat echt om de vraag van ja, wat voor onderwerpen komen er in zo'n opleiding aan de orde? Ja, zijn die bijvoorbeeld toch best sterk op Nederland georiënteerd? Wordt er heel veel Nederlandstalig materiaal gebruikt? Waar komen uiteindelijk inderdaad ook de afgestudeerden terecht? Het is voor instellingen natuurlijk ook heel moeilijk om in te schatten wat er bij die opleidingen allemaal speelt en welke keuzes daar gemaakt moeten worden. Dus je kunt je ook wel voorstellen dat als je dit soort beleid op instellingsniveau voert, dat het al vrij snel een heel algemeen beleid wordt en dat daarbij dus ook andere argumenten, namelijk internationalisering van de instelling, mm-hmm. bijvoorbeeld de concurrentieoverwegingen waar het over ging, om die de boventoon te laten voeren.
Ja, lijkt me duidelijk. We gaan eens even kijken wat meneer Trompmeester voor vraag heeft. Meneer Trompmeester, zegt u het eens?
Ja, goeiedag. Ja, ik denk dat universele taal zoveel mogelijk vrede, welzijn en welvaart bevordert, omdat men elkaar kan verstaan, ongeacht nationaliteit, cultuur of wat dan ook.
Ja, zegt u dan dus alles in het Engels eigenlijk?
Nou ja, dat wordt mijn vraag. Kijk, het is zo, ik kwam ooit ergens te wonen en dan moest ik Engels spreken. Ik vond het vreselijk, want ik was heel slecht in talen. En ik kon bijna nauwelijks Engels.
En waar zat u dan?
In Zwitserland.
Ah, oké. Okay, yeah.
Waar men dus Frans, Zwitser, Duits en Italiaans spreekt.
Ja. Yeah.
Wat een ramp is, hè? Want overal waar je in dat land komt, moet je een andere taal spreken. Nou, dat was voor mij niet te doen. Maar ik kwam in een omgeving waar ik met 32 nationaliteiten zat. Van Filipijns tot Noors. En daar spraken we allemaal gedwongen Engels.
Ja, en dat werkte dus goed. En dan ben ik benieuwd naar uw vraag.
Kan men in het publieke domein, en dat is mijn vraag, juridisch Engels verplichten? verplicht stellen in Nederland.
Oké, want u zegt het Engels dat zou gewoon veel beter zijn, dus dan moeten we het ook verplicht stellen.
Als we al onze mensen vanaf jongs af aan Engels leren, en natuurlijk ook Nederlands. Hè, want je moet gewoon ook Nederlands taal koesteren, mooie taal, thuis, tuurlijk.
Maar als je Engels verplicht stelt, dan kan je niet het Nederlands daarbij ook koesteren, toch? Dat is het een of het ander, lijkt me.
Nee,
het kan allebei. Amazing.
Als iedereen nou in de wereld universeel Engels spreekt, maar ook zijn eigen gasttaal, hè, van zijn eigen land in de ere houdt, wat makkelijk kan. Hè. Bijvoorbeeld een Braziliaan, die mag gewoon Portugees blijven spreken, maar ook Engels. Tweetalig opvoeden. Maar die universele taal, zou ik zeggen Engels, want dat is grammaticaal het makkelijkste te leren. Dat is aantoonbaar. De meeste mensen spreken het, behalve dan in China en Oost-Azië. Maar het is een taal die iedere cultuur en ook ras...
Interessant. Ik ga me even aan Janneke Gerards voorleggen. Ja, het sluit wel aan bij die internationalisering natuurlijk. Dus waarom dan niet beginnen bij de academische wereld? De vraag was natuurlijk trouwens, want ik dwaal zelf nu ook helemaal af. Kan je dat verplicht stellen? Is dat juridisch mogelijk?
dan moet ik bijna mijn pet van staatsrechtjurist gaan opzetten. dat is een heel andere pet.
Kan ik me voorstellen, ja.
En ik weet dat er inderdaad eens een keer een voorstel heeft gelegen om een recht op Nederlands als voertaal in de grondwet op te nemen. Daar is vervolgens niet zoveel van terechtgekomen. Dus weet je, als je het graag wil, kun je natuurlijk heel veel dingen regelen. Maar wat volgens mij belangrijker is, is de interessante gedachte die achter het punt zit dat net naar voren werd gebracht. Namelijk dat het heel erg handig is als je mensen hebt die heel goed twee talen kunnen spreken, waarvan eentje Engels is. Mm-hmm. Dus dat is ook wel een van de aanbevelingen die we ook hebben gezien bij een Noordrapport vanuit de Scandinavische landen over dit onderwerp. Die stellen eigenlijk voor om te kiezen voor parallel taalgebruik. Waarbij het bijvoorbeeld zo is dat als je in een vergadering zit met een buitenlander erbij, dat die buitenlander in het Engels spreekt. En dat je eventueel als Nederlandse secretaresse dan gewoon in het Nederlands terugspreekt. En dat die twee elkaar verstaan, op zijn minst.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele waardevolle manier van opereren, omdat het soort van optimaal bijdraagt aan het elkaar kunnen verstaan en het met elkaar kunnen communiceren. Zonder dat je per se afbreuk doet aan het Nederlands en zonder dat je iedereen dwingt om op datzelfde hoge niveau dat Engels te beheersen.
Ja, want u zegt ook, of in ieder geval in het rapport staat, dat ook die buitenlandse studenten, die mogen ook best een beetje Nederlands leren, toch? Dus het moet een beetje van twee kanten komen.
Ja, absoluut. En zeker ook als je, denk maar aan medezeggenschap. Hè. Als je in een faculteitsraad zit of in een opleidingscommissie, daar zitten natuurlijk ook altijd studenten in. Dat zijn vaak ook buitenlandse studenten. Het hoeft niet per se zo te zijn dat omdat er één of twee buitenlandse studenten zitten, de hele vergadering meteen in het Engels moet worden gehouden. Mm-hmm. Als je verwacht van die buitenlandse studenten dat ze op zijn minst het Nederlands kunnen verstaan. Hè. Ze hoeven het niet te kunnen spreken, ze hoeven het niet te kunnen schrijven, maar dat ze op zijn minst kunnen volgen wat er gezegd wordt. Zodat dan de andere mensen die in diezelfde vergadering zitten eventueel in het Nederlands kunnen terugpraten. Dat is een prima model, dat werkt heel goed.
Ja. Zijn er nou ook opleidingen waar Engels echt op dit moment al de boventoon voert en waar dat eigenlijk heel goed werkt, waar dat heel geschikt is? U mag natuurlijk geen specifieke voorbeelden geven.
Nee, precies. Die hebben we ook niet zo specifiek onderzocht. Maar we weten wel dat er instellingen zijn. Of in ieder geval ook faculteiten. Waar eigenlijk helemaal is overgegaan in het Engels. Tot met bewegwijzering aan toe.
Ja.
Dat functioneert ook. Maar dat kost heel veel.
Er ook een beetje zuinig over.
Nogmaals, ik heb er geen waardeoordeel over. Maar het zou in ieder geval niet een soort verplichting moeten zijn. Hè? Dus op het moment dat een instelling die keuze maakt en die keuze op een verantwoorde manier maakt en dat het daar ook op een verantwoorde manier vorm aan geeft, lijkt mij dat prima. Maar dat moet niet het soort van model worden waar alle instellingen zich aan zouden moeten conformeren.
Ja, heb je nou ook, zit je thuis en denk je van, ik heb nog wel een vraag, gewoon in het Nederlands. Dat kan via @BNR, via Facebook, via WhatsApp. Dat nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag natuurlijk ook. Dan kom je live bij mij in de uitzending. Dat is 020-468-4x0. Dat heeft onder andere meneer Akas ook gedaan. En we komen zo bij hem. En ik ben heel benieuwd of hij zijn vraag ook in het Engels kan stellen. Hoort u zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. En vandaag kun je me alles vragen over Engels als onderwijstaal. En dan met name in het hoger onderwijs. De Nederlandse Academie van Wetenschappen die presenteerde vandaag een verkenning naar de verengelsing van het hoger onderwijs. Om maar zo'n goede Nederlandse term ervoor te gebruiken. Heb je daar vragen over? Dan kan je die stellen via Twitter. Dat is natuurlijk @BNR via Facebook of mailen naar askme@bnr.nl. Zoals luisteraar Henk al opmerkte, dat is een bijzonder Engelse naam voor een Nederlands radioprogramma. Maar je kan me natuurlijk ook bellen 020-468-4x0. Kom je live in de uitzending. Nou, mijn gasten, mijn experts, waar ik al jouw vragen aan voor ga leggen, zijn Janneke Gerards. Zij is voorzitter van de commissie van de academie die dit onderzocht. En nu ook vanuit Nijmegen, Lisbeth Korenbrits. Zij is directeur van Radboud Into Languages van de Radboud Universiteit. Welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Goedemiddag. U heeft inmiddels ook de verkenning gezien natuurlijk. En ik hoor al aan in ieder geval de afdeling waar u werkt, Radboud Into Languages, dat daar hard aan gewerkt wordt bij uw universiteit. Zijn er al aanbevelingen die u nu al hebt overgenomen, die u nu al doet?
Ik vond het een uitstekend rapport met mooie aanbevelingen. En ik denk dat wij vanuit de Radboud Universiteit al een tijdje bezig zijn om een aantal van die aanbevelingen al te implementeren, nog voordat ze gepubliceerd zijn. We hebben vanuit de Radboud Universiteit een taalbeleid ontwikkeld waarbij we nadrukkelijk de docenten, maar ook de studenten ondersteunen bij het volgen van Engelstalig onderwijs. Mm-hmm. Waarbij we ook nadrukkelijk aandacht besteden aan het behoud en de beheersing van de Nederlandse taalvaardigheden.
En kunt u daar een praktijkvoorbeeldje van geven? Want ik kan me voorstellen dat dat heel goed gemonitord wordt. Maar op wat voor manier doe je dan dat dan?
En bedoelt u dan voor de docent of voor de studenten?
Nou, laten we eens met de docenten beginnen. Want die moeten het toch allemaal overbrengen, die boodschap?
Ja, de universiteit heeft een minimaal taalniveau aangegeven waar de docenten aan moeten voldoen. Willen ze überhaupt in het Engels onderwijs kunnen verzorgen? Dat niveau is bepaald op C2, dat is een hoog niveau. Dat niveau wordt getoetst. Dat is in een paar jaar geleden is dat tot stand gekomen, dat beleid, en dat is geïmplementeerd. En bijna alle docenten hebben dat niveau behaald, die al in het Engels lesgeven. En nu is het de bedoeling dat in deze periode de docenten ook maatwerk kunnen volgen. Dat betekent dat in hun vakgebied ze kunnen oefenen in het verzorgen van onderwijs, waarbij ze zeg maar leren om vloeiender te worden, om zeg maar meer interactieve werkvormen te gebruiken enzovoort. Dus in dat opzicht sluit het rapport heel mooi aan bij het taalbeleid dat een paar jaar geleden is uitgezet.
Nou, dat klinkt in ieder geval heel goed. En u zegt een klein gedeelte van de docenten die voldeed er nog niet aan. Wat gebeurt daar dan mee? Want die kunnen dan geen les meer geven, denk ik.
Het is een stringente voorwaarde. Als het zo is dat een docent niet voldoet aan de normen, dan krijgt zo'n docent aanvullende leerstof aangereikt, hetzij online, hetzij begeleiding op de werkvloer. Dat kan dan individueel traject zijn of dat kan een groepstraject zijn. Dus dan wordt daar meteen aan gewerkt.
Ja. En gaat het dan ook om meer dan alleen dat perfecte Engels, dat perfecte accent en dat soort dingen? Ik kan me voorstellen misschien dat in het Engels je ook andere didactische dingetjes gebruikt dan in het Nederlands.
Ja, absoluut. Er is een universele taalvaardigheid nodig, dus algemeen Engelse taalvaardigheid, maar dan toegespitst op de academische context. Dat wil zeggen dat iemand die een hoorcollege moet geven of een werkcollege moet geven, dat de docent dan leert om interactief onderwijs te bieden. Dat wil zeggen dat zo'n docent een heel mooi talig repertoire moet hebben, waardoor die zeg maar heel veel interactie met de docenten krijgt, variatie kan bieden, dat hij overtuigend is, dat het ook leuk is om onderwijs te volgen. Dus dat proberen we zoveel mogelijk in die cursussen lesgeven in het Engels te implementeren.
Nou, Janneke Gerards van de KNAW, ik hoor in ieder geval heel wat punten voorbij komen uit jullie rapport van vandaag.
Inderdaad, dat klinkt als een hele mooie aanzet voor beleid. Wat wij inderdaad hebben aanbevolen is om juist ook aandacht te besteden. Niet alleen maar aan dat perfecte Engelse accent of dat hele hoge taalniveau. Maar vooral ook aan de eisen die het lesgeven in het Engels stelt. Het is anders als je in een andere dan je eigen taal onderwijs moet geven. Je moet andere voorbeelden geven. Inderdaad, de interactie met studenten die wordt ingewikkelder. Zeker als je ook nog internationale studenten hebt. Die toch vaak uit een andere cultuur afkomstig zijn of een andere referentie. Referentiekader hebben. Mm-hmm. En daar moet je docenten heel goed op voorbereiden. Als ik het zo beluister, is dat inderdaad wat de insteek is van de Radboud Universiteit. Dus dat lijkt mij heel goed.
Nou, goed nieuws aan die kant in ieder geval. Nou, ik wil wel even naar een beller toe, als u dat goed vindt. We hebben namelijk al een tijdje meneer Akkas hangen. Al 11 minuten hangt hij. En ik hoorde net beller Henk, die vond 8 minuten al veel. Dus meneer Akkas, die zal wel helemaal dodelijk vermoeid zijn. Maar ik ben heel benieuwd. Kunt u het in het Engels doen, Mr. Akkas?
How are you? You are fine?
Oh, perfect, perfect. Wat is uw vraag?
Ja. Nee, mijn vraag was, eerst je eigen taal. En de tweede taal moet je Engels kunnen spreken. Want je moet overal in elk land waar je komt, dan moet je Engels spreken. Engelse taal vind ik verplicht. Ik weet niet of die vrouw ermee eens is of niet.
Maar u zegt, u bent eigenlijk een warm voorstander van meer Engels in het hoger onderwijs.
Ja, maar het is ook handiger. Kijk, als jij geen Frans kent en je kan Engels. En als je naar Spanje gaat en je kan gaan Spaans en je kan wel Engels.
Ja.
En je kan geen Engels spreken, dan kan je ze ook niet helpen.
Ja, dan ken je helemaal niks, houdt het helemaal op.
Ja, precies. Nou. Ja, je kan wel een boek lezen, maar dan ga je de verkeerde kant op.
Ja, inderdaad. Nou, thank you, Mr. Akkas, voor deze bijdrage. We gaan even door naar Juri. Juri, zeg het eens, wat is jouw vraag?
Hey, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik ben zelf, zit ik in de medezeggenschap van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben zelf van de partij begonnen, de Vrije Student.
Ja.
Ik begrijp dat universiteiten heel graag lessen in het colleges in het Engels willen geven. Want dat levert gewoon geld op. Want zeker de Universiteit van Amsterdam, daar komen gewoon heel veel buitenlandse studenten op af. Maar ik heb zelf ook les gehad dat we met een groep studenten zitten, alleen maar Nederlanders zijn. En dat we vervolgens toch een toneelstukje moeten gaan opvoeren. Om allemaal voor een Nederlandse docent toch in het Engels te spreken.
Ja.
En dan zie ik gewoon en de dame van de Radboud Universiteit zegt dat het gaat dat ze heel erg op het focus zijn. Maar dat het de Engels van zowel de studenten, maar ook van de docenten toch gewoon te laag is.
Ja.
En dat je uiteindelijk gewoon minder goede discussies kunt voeren in het Engels dan als je het in Nederland zou doen.
Nou, een interessant punt. Ik heb dat zelf ook wel meegemaakt in het verleden inderdaad. En dan kom je inhoudelijk aan minder dingen toe, omdat je zo bezig bent met formuleren. Lisbeth Korenbrits van de Radboud Universiteit. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe doet u dat?
Nou, ik herken dit punt, zeker. Ik denk ook niet dat het taalverwervingsproces voor zowel docenten als studenten, dat in één keer ook heel veel beter wordt. Maar dat een proces is van het gebruik van de Engelse taal. En dat naarmate je vordert en dat meer in de praktijk brengt, dat niveau ook werkende wijze ook steeds hoger zal worden. Naarmate er meer oefening dus komt en meer training daarop komt, dan ga ik ervan uit dat absoluut leerbaar is. En dat het niet het niveau van de moedertaalsprekers bereikt, dat ben ik ook met de luisteraar eens. Maar je kunt het wel naderen.
Ja, Juri, ben je het daarmee eens? Kan je dat niveau wel benaderen?
Ja, ik vraag het me af. Als ik heel eerlijk ben, merk ik zelf ook gewoon dat ik minder hoge cijfers haal als ik een werkstuk in het Nederlands mag maken dan in het Engels. Dat ligt ook een beetje aan mij natuurlijk.
Welke opleiding doe je?
Politieke communicatie.
Okay, ja.
Mijn organisatie, de Vrije Student, zit in studentenraden in heel Nederland. Ook aan de Radboud Universiteit, ook in de Universiteit van Amsterdam. Tal van universiteiten. En bijvoorbeeld in Amsterdam merken we ook nu dat de medezicht ook in het Engels gevoerd gaat worden. Wij hebben echt ons vraagtekens erbij of dat dan zo verstandig is.
Wat is de reden daarvoor, Juri? Want dat snap ik zelf ook niet helemaal.
Kijk, er worden allemaal verkiezingen gehouden. Eens per jaar wordt er dan zo'n nieuwe studentenraad gevormd. En een van de mensen in de studentenraad spreekt niet Nederlands.
Ja.
Dus daarom wordt er nu een discussie gevoerd of ze die medezeggenschap in het Engels willen gaan voeren.
Ja.
Ik denk dat dat niet bijdraagt aan een goede kritische medezeggenschap. En dat is natuurlijk een klein dingetje, maar al die studenten die toneelstukje moeten gaan opvoeren om voor een Nederlandstalige klas met een Nederlandstalige docent uiteindelijk Engels te gaan spreken. Ja. Ik vraag me af of dat verstandig is. Er zijn natuurlijk ook vakken en opleidingen waar dat wel goed is. En als je echt een internationaal georiënteerde opleiding doet, prima.
Dan maar hoort het erbij natuurlijk.
Bij een psychologie of een communicatiewetenschap vraag ik me af in hoeverre je dat...
Jury, ik ben nog wel nieuwsgierig naar hoe het zelf zit met de docenten bij jou. Kunnen die wel goed Engels? Is dat wel prima?
Ja. Dat is natuurlijk een beetje lullig, maar dat wisselt natuurlijk heel erg. Sommigen die spreken uitstekend Engels. Maar sommigen vinden het ook moeilijk of spannend zelfs. Die zijn onzeker over hun Engelse taal. Mm-hmm. En dat is gewoon heel erg vervelend. Dan uiteindelijk haal je er zelf niet evenveel uit dan als je het in Nederland zou doen.
Ja.
En de mevrouw van de Rabbe Universiteit zegt van ja, je kunt het wel benaderen. Ja, ik vraag het, ja, je kunt het benaderen, maar uiteindelijk denk ik dat we voor het beste onderwijs willen. Dat we het beste onderwijs van Europa willen hebben hier in Nederland. En dan zorg gewoon dat we echt het beste hebben. Gewoon lekker dat beste in het Nederlands vullen.
Duidelijk, Jury. Punt gemaakt. En dankjewel voor jouw ervaring ook. Lisbeth Korenblitz van Radboud Universiteit. Wat ik me ook wel afvraag. Ik kan me voorstellen dat het misschien ook een generatieding is. Er zijn nu heel veel docenten die moeten die omschakeling maken. Zijn begonnen in het Nederlands, moeten nu in het Engels. Dat is moeilijk. Is het misschien iets wat ook pas over 10 jaar... of ik noem maar wat hoor. Maar pas als er een nieuwe generatie docent is die vanaf het begin in het Engels hebben gewerkt, dat we dan pas dat niveau echt omhoog kunnen krikken?
Ik vind het een belangrijk punt. Je ziet nu dat steeds meer VWO-opleidingen tweetalig zijn. Dat er ook meer instroom komt van een HBO uit Engelstalige richtingen. En ik denk dat de student van nu aan de universiteiten de toekomstige docenten worden van de universiteiten. Dus de toekomstige academici. En als leerlingen al in een vroeg stadium in aanraking komen met de Engelse taal en goed voorbereid worden qua taalvaardigheid op een academische opleiding of een hogere beroepsopleiding, dan gaat dat op een gegeven moment vanzelf beter. En de generatie die opgeleid is vroeger, die heeft veel minder in contact gestaan met het Engels dan de huidige generatie.
Ja.
Dus ik verwacht dat dat beter wordt.
Daar gaat het wat veranderen. Ja, straks gaan we de vraag beantwoorden van Jordi, die stuurde via WhatsApp. En natuurlijk ook jouw vraag. 020-468-4x0. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En wij hebben het over de Engelse taal in het hoger onderwijs. Je kunt er je vraag over stellen via Twitter, @BNR, of bellen op 020-468-4x0. Mijn experts vandaag zijn Janneke Gerard. Zij is voorzitter van de commissie van de Academie van Wetenschappen, die precies dit onderwerp onderzocht vandaag. En Lisbeth Korenblitz, zij is directeur van Radboud Into Languages van de Radboud Universiteit. Zij werken ook al aan het goed implementeren van het Engels in de academische wereld. En wij hebben een WhatsApp-vraagje. Is er ook meer of betere Engelstalige literatuur? En heeft dat ook invloed op de keuze? Groeten Jordi. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een goede. Ja. Janneke Gerards, dat moet er wel mee te maken hebben, toch?
Ja, dat is inderdaad een heel goede vraag. Voor sommige terreinen is het inderdaad zo dat er bijna alleen maar Engelstalig onderwijsmateriaal beschikbaar is. Bijvoorbeeld op het terrein van natuurkunde of wiskunde is er heel weinig Nederlands materiaal dat voldoende kwalitatief goed is om dat bij universiteiten of hogescholen te kunnen gebruiken. Dus dan moet je bijna wel Engelstalig materiaal gebruiken. Mm-hmm. De vraag is of je daar ook per se in het Engels over moet kunnen praten en kunnen schrijven. Je kunt best op basis van een Engelse tekst in het Nederlands overleggen. Maar voor het gebruik van materiaal ligt het heel vaak voor de hand om Engelstalig materiaal te gebruiken.
We gaan eens even kijken wat André te vragen heeft. Zeg het eens, André.
Hoi, Jan. Op zich vind ik het wel goed dat Engels als tweede taal gebruikt wordt. Maar ik denk dat je daar als persoon in een setting waar native speakers zijn, je altijd een achterstand hebt, is het dan niet een beter plan om voor een universelere taal te kiezen, zoals bijvoorbeeld het Esperanto? Ik weet bijvoorbeeld heel veel mensen in China die leren ook onder andere Esperanto, omdat ze daar mee. Dus dat je zegt van, dan hebben we allemaal dezelfde taalachterstand.
Ja.
Ongeacht in welk land je zit, als je dan overgaat op iets als Esperanto. Want ik zie een Fransman of een Duitser nog niet zo snel Engels spreken. als dat wij als Nederlanders doen?
Ja, interessante vraag, André. Dus in ieder geval, dan is het in ieder geval eerlijk voor iedereen. Janneke Gerards, is dat iets waar wel eens over nagedacht is?
Ik moet zeggen dat wij het niet in ons onderzoek betrokken. Het zou misschien interessant kunnen zijn, maar ik denk dat de realiteit op dit moment is dat de keuze tussen Engels en Nederlands of een tussenvorm toch de meest voor de hand liggende is.
Ja, die Esperanto, dat is toch ook iets van de jaren 70 een beetje, of eerder nog. Dat is nooit helemaal doorgebroken volgens mij, toch? In ieder geval niet in de academische wereld.
In ieder geval heb ik het nog nooit ergens gezien.
Nee, ik ook niet. En ik spreek geen woord. Dus dat is ook lastig. Maar goed, wel een interessante suggestie in ieder geval, André. Dank je wel daarvoor. Ik zat even te kijken. Oh, ik dacht dat we nog John hadden, maar die klikt net eventjes weg. Laten we dan even naar nog een WhatsApp-vraagje gaan. Ik ben onlangs afgestudeerd tijdens mijn opleiding Media en Entertainment Management. Kregen we in de laatste jaren steeds vaker Engelstalige lessen. Wat ik begreep is dat zelfs onze opleiding in de toekomst alleen nog maar Engelstalig te volgen is, omdat media verengelst. Ook nu, bij het zoeken naar werk in de media-industrie, kom je bijna geen vacatures tegen waar je zonder beheersing van de Engelse taal aan de bak komt. Alles wordt internationaal. Ja, Elisabeth Korenbrits, dat is altijd iets lastigs op universiteiten, heb ik het gevoel. Want die zijn natuurlijk niet voor de praktijk aan het opleiden. Die zijn eigenlijk voor de academische wereld aan het opleiden. Maar ik kan me wel voorstellen dat jullie daar ook wel vaak over horen. Dat er vaker naar Engelstalige opgeleide mensen wordt gevraagd.
Ik heb niet zo'n beeld over de beroepsmogelijkheden, de concrete beroepsmogelijkheden. Maar ik ervaar wel dat studenten die afstuderen, die hun masteropleiding volgen, zichzelf hoger inschatten op de arbeidsmarkt. Dus dat zij meer mogelijkheden zien om zowel in Nederland, voor Nederlandstalige beroepen, te solliciteren als op internationalere beroepsomgevingen. Ik denk dat het een meerwaarde is dat je beide talen goed beheerst. Dus zowel het Nederlands, dus dat je in die beroepscontext ook goed kunt functioneren op academisch niveau.
Nou weet ik ook dat in Nijmegen wel wat Duitse studenten ook rondlopen. Er is daar ook wat meer een oriëntatie richting Duitsland, zullen we maar zeggen. Zou het Duits ook een goede kunnen zijn? Ik bedoel, daar doen we toch zoveel handel mee. Dat kunnen we wel een beetje gebruiken, toch?
Ja, maar dan kijk je ook echt naar de beroepsomgeving. Waar komen ze terecht? Maar als het gaat over de wetenschappelijke taal, dan is dat toch Engels of Nederlands. Je ziet ook dat de Duitse studenten op dit moment heel erg vaak kiezen voor de opleiding psychologie in het Engels. Daarnaast is er ook nog een Nederlandstalige track. En daar komen op het moment duidelijk minder Duitse studenten op af.
Oké, ja. De vraag was trouwens van Mark Gubbels. Dank daarvoor, Mark. Het Nuffic die heeft ook een mening over Engels in het hoger onderwijs. Zij gaan veel over internationalisering en dat soort zaken. Zij zeggen van vaak wordt de nuance en het begrip verloren. En zij vrezen ook een beetje voor een ivoren toren. Dat niet iedereen meer aan discussies mee kan doen. Omdat het nou eenmaal in het Engels is. Janneke Gerards, is dat ook iets waar jullie je zorgen om maken?
Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel een zeker risico, hoor. Het is zo dat op het moment dat wetenschap alleen nog maar in het Engels bedreven wordt en iedereen elkaar daarin heel goed verstaat, dat het wat lastiger kan worden om dan die resultaten van al dat wetenschappelijk onderzoek goed te vertalen naar het Nederlands en een taal die voor mensen die het Engels niet zo goed spreken goed te begrijpen is. Dus wat wij ook wel gezegd hebben is van nou ja, dat is op zijn minst een punt van aandacht. En je moet er toch ook voor zorgen dat Nederlands voldoende op peil blijft. En iedereen in staat is om zijn onderzoeksbevindingen ook in het Nederlands goed te blijven uitleggen.
Ja, en jullie blijven eigenlijk heel vrij hierin eigenlijk. Want jullie zeggen van, iedereen, elke hogeschool of universiteit, die moet zelf maar afwegen of ze wel of niet in het Engels lessen aanbieden. Zou het niet juist handig zijn om dit een beetje te coördineren? Dat we allemaal een beetje hetzelfde doen in Nederland?
Nee, ik denk dat het juist heel goed is om dat verschil te hebben, dat maatwerk te hebben per opleiding. Vooral ook omdat al die opleidingen zo ontzettend anders zijn. Ik bedoel, een opleiding tot cellist is ook een opleiding van hoger onderwijs, maar die stelt heel andere eisen dan een opleiding tot advocaat. En afhankelijk daarvan moet je die keuzes maken. En absoluut is het waar dat sommige opleidingen tot de wetenschap opleiden, maar dat zijn er toch eigenlijk niet zo heel veel. Mm-hmm. De meeste opleidingen de afgestudeerden komen toch terecht op de Nederlandse arbeidsmarkt, ook al is die heel erg internationaal georiënteerd. En ook voor die mensen is het belangrijk dat ze een taal leren beheersen die goed aansluit bij wat ze later in hun beroepsleven nodig hebben.
Ja, dus u zegt ook eigenlijk van laten we wel toch vooral naar het bedrijfsleven blijven kijken. Want daar gaan toch de meeste studenten uiteindelijk heen.
Zeker. En een van onze aanbevelingen is ook, want wij weten daar eigenlijk heel weinig van. Hè? Dus we weten heel weinig van de talen die op de werkvloer daadwerkelijk gesproken worden. En we weten ook weinig van de behoeften die studenten die op een gegeven moment de arbeidsmarkt opgaan nu eigenlijk hebben. Er zijn allerlei verschillende taalvaardigheden. Je kunt, misschien moet je gewoon goed een Engelstalig stuk kunnen lezen. Mm-hmm. Maar misschien moet je juist ook wel heel goed in het Engels kunnen spreken. Of moet je heel goed in het Engels een stuk kunnen schrijven. Daar hebben we eigenlijk veel meer informatie over nodig om uiteindelijk ook te kunnen bepalen van waar moet je nou in die opleiding aandacht aan besteden.
Ja, dat is interessant, Janneke Geerts. Want in jullie rapport staat ook eigenlijk richting de universiteit en hogere opleiding van heb een visie. Wat wil je van die studenten? Moeten ze bijvoorbeeld een gesprek voeren op academisch niveau? Echt de argumentatie opzetten? Of gaat het gewoon om huistuinen en keukengesprekken? Lisbeth Korenblitz, is dat ook iets waar jullie een duidelijke visie over hebben? Wat moet een student op de Radboud Universiteit precies kunnen in het Engels?
Ook dat hangt van de opleidingseisen af en de inrichting van het onderwijs en het thema. Het is zo dat we heel graag samen optrekken, dus wij als taalopleiding, dat we heel graag optrekken met opleidingen en nauw samenwerken om te zien wat er voor taalvaardigheden en communicatievaardigheden nodig zijn in die opleiding. Dus bij de ene opleiding is bijvoorbeeld het schrijven van een essay een wezenlijk onderdeel van het opleidingsprogramma. Maar bij een andere faculteit, bij een andere opleiding, is het weer veel belangrijker om te leren presenteren in het Engels of in het Nederlands. Dus wij pleiten er echt voor om zo nauw mogelijk samen te werken met de opleidingen, om daar het programma, het taalprogramma op af te stemmen. Ja. En wij pleiten ook voor een doorlopende leerlijn. Dus niet alleen aandacht aan het begin van de opleiding, maar gedurende het hele curriculum aandacht voor die taal en zoveel mogelijk afhankelijk van die context ook.
Betekent dat dan misschien ook wel je hele academische opleiding toch Engelse les blijven volgen?
Nee, want ik vind dat ook belangrijk voor de Nederlandse taal. Als het een Nederlandstalig programma wordt.
Taalvaardigheid gaat het echt om, ja.
Ja, het is academische taalvaardigheid.
Ja. Laten we even kijken naar een mail. Een hele lange mail van Philip Broos. Ik ga hem even heel kort samenvatten. Hij zegt, Engelstalig onderwijs door native speakers die ook nog goed goede didactici zijn. Dat is wellicht de oplossing. Op de TU Delft leerden Chinese studenten jaren geleden met de zogenoemde Delftse methode van professor Schiarone in 3 maanden zo goed Nederlands dat ze hun studie konden gaan doen en ze hadden zeer hoge slagingspercentages. Met vriendelijke groet, Philip Broos. Even kijken. Dus dit is eigenlijk iemand die zegt, ze hebben goede onderwijsmethodes dat het echt best wel een hele korte tijd kan. Janneke Gerards al eens van deze methode gehoord. De Delftse methode?
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem niet ken. Maar ik zou zeggen, van zelfs als dat lukt in 3 jaar... geldt nog dat veel internationale studenten toch maar een paar maanden in Nederland zijn en dan een aantal specifieke vakken volgen. Dan red je het denk ik sowieso niet. En het biedt ook niet meteen een oplossing voor dat punt dat we mensen ook gewoon graag goed in het Engels onderwijs willen geven. Als het gaat om Nederlanders. Hè? Dus de Nederlanders die we willen voorbereiden op de internationale beroepenmarkt. Waarbij je om inhoudelijke redenen voor Engelstalig onderwijs kiest. Dus het zou misschien voor bepaalde groepen een oplossing kunnen zijn. En dan is het weer maatwerk. Maar voor andere problemen denk ik niet dat het de oplossing is.
Ja. E-mailtje, nog een e-mailtje van Mariska. Die vraagt, hoe zit het met tweetaligheid? Ik heb altijd begrepen dat dat juist heel goed is voor je brein. Kan dat ook een overweging zijn om in een andere taal les te geven? Dat je er misschien wel zelfs een beetje slimmer van wordt. Nou, Janneke of Lisbeth, is dat iets waar jullie een idee over hebben?
Ja, we hebben er met de taalcommissie in ieder geval wel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar het is de meeste tweetaligheidsonderzoek gaat om mensen die al vanaf hun geboorte twee talen spreken, tweetalig worden opgevoed. Ja. Dan heeft het inderdaad bepaalde voordelen. Het is veel minder duidelijk wat er gebeurt op het moment dat je op een latere leeftijd een tweede taal leert spreken. Dan blijft dat echt altijd de tweede taal en dan heb je niet twee eerste talen in feite. Mm-hmm. Dus de kans is heel groot dat die gunstige effecten van tweetaligheid vanaf geboorte dan niet meer zo zichtbaar zijn.
Ja, Lisbeth, je wou daar ook wat over zeggen.
Ik wil dat graag aanvullen. Het blijkt dat onderzoek op het voortgezet onderwijs laat zien dat na een tweetalig traject het niveau van het Nederlands niet onderdoet voor leerlingen die alleen een Nederlandse track hebben gevolgd. Dus dat geeft toch ook wel een bepaalde meerwaarde aan.
Nederlandse track. Mooi hoe u dat zegt, ja. maar ik snap hem. Nog even tenslotte, Janneke Gerards, even kort hoor, want we moeten alweer afronden. Wat ook in jullie verkenning terugkomt is de International Classroom en de wereldburgers. Wat stellen jullie daar concreet bij voor?
Wat we daar vooral belangrijk vinden is dat als je internationale studenten verwelkomt, kan dat geweldig goede effecten hebben. Maar die mensen moeten niet geïsoleerd worden. Dus ze moeten echt onderdeel gaan vormen van het onderwijs. En ze moeten er echt bij betrokken worden. Dus dat betekent dat je heel veel aandacht moet besteden aan integratie en aan interculturele vaardigheden. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk goed haalt uit die aanwezigheid van die internationale studenten.
Ja, dan krijg je synergie en dan wordt 1 plus 1 3 als ik het zo hoor. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ik dank jullie thuis voor al jullie vragen. En dank ook aan mijn gasten, mijn experts. Janneke Gerards, zij is voorzitter van de commissie Taalkeuze in het hoger onderwijs van de Academie van Wetenschappen. Die onderzochten dit onderwerp allemaal en presenteerden dat vandaag aan minister Bussemakers. En Lisbeth Korenblit, zij is directeur van de Radboud Into Languages van de Radboud Universiteit. Die zijn er al helemaal in de praktijk mee bezig. Nou goed, houd vooral voor de toekomst onze social media en onze website in de gaten. Dat is Twitter @BNR en onze Facebookpagina natuurlijk. En natuurlijk BNR.nl, niet vergeten. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo BNR Eyeopeners en wij eindigen even in stijl. Ik ben er tomorrow weer.
Now we have to play against Chelsea. In the Netherlands they say that is another cook.